Geliefde gemeente, de Heere werkt vaak meerdere dingen tegelijk. We zien dat ook duidelijk bij de kerstgeschiedenis. Hij werkt daar niet alleen het feit, maar ook de bekendmaking in diezelfde nacht. Dat doet de Heere telkens. Hij heeft feiten, geschiedenis. Maar hij geeft ook de verkondiging. Die dingen die horen bij elkaar. Als de feiten er niet waren, dan hadden we niks. We zijn niet geholpen met een verhaal. Er moet iets gebeuren. Er moet immers verlost worden. We moeten verlost worden van de zonde, van de duivel. Er moet echt iets gebeuren. We zouden niet genoeg hebben aan een verhaal, hoe mooi het ook is, van de Heer Jezus. Het moet echt gebeurd zijn, zoals Israël echt verlost moest worden uit Egypte. Feiten. We hebben niet genoeg aan feiten alleen. Denk maar aan het feit van de kruisdood van de Heer Jezus. Er hebben honderden mensen gezien dat de Heer Jezus stierf. Maar wie van hen heeft het eigenlijk begrepen? Ze stonden te kijken naar het kruis en ze hebben met Jezus gespot. Ze hebben niet gezien wat daar gebeurde. Dat hij dood en duivel en zonde en oordeel heeft overwonnen. Dat hebben ze niet gezien. Dat moest verteld worden. En zo geldt het ook ons. Wij weten niet van de feiten en wij weten niet wat het betekent als het ons niet verteld wordt. We moeten horen waarom Jezus stierf. En moeten horen waarom hij geboren werd. Nou, dat laat de Heere dus al duidelijk merken in die eerste nacht. Dat was het feit. Jezus was geboren daar in de stal. En er was de verkondiging. Het werd verteld dat Jezus was geboren. Dat hij was geboren als de zaligmaker. En waar werd het verteld? Niet in Jeruzalem. Zelfs niet in Bethlehem zelf. Maar in het veld. In het veld bij de herders. En door wie werd het verteld? Door een engel. En door een heleboel engelen. Dat waren de eerste boodschappers. Wij staan nu stil bij die komst van de engelen. Lucas 2, vers 9. Lucas 2, vers 9. En het begin van vers 10. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden, met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vreest niet. Ik lees nog wel even verder. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. God toont zijn heerlijkheid. Drie gedachten. De engel, de herders en de Heere. God toont zijn heerlijkheid. De engel, de herders en de Heere. Als eerste de engel. De Heere maakt veel gebruik van engelen. Veel meer dan wij zien. Veel meer dan wij vaak denken. Immers, er staat in de Bijbel, het zijn gedienstige geesten, tot dienst uitgezonden voor degene die de zaligheid beërven zullen. De engelen die staan voortdurend klaar om Gods wil te doen. Dat horen we ook terug in het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, en staat er, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Waarin we horen dat de engelen dus heel gewillig zijn. Gewillig om de wil van God te doen. Ze staan altijd klaar. God doet veel werk door zijn engelen. Af en toe maakt hij daar wat van zichtbaar. Dan stonden er engelen rondom Dothan bijvoorbeeld. Om Elisa te beschermen. Of er kwam een engel om Biliam tegen te houden. En die ezel die zag hem eerder dan Biliam zelf, maar die engel die hield Biliam tegen en die beschermde daarin zijn volk. Er waren ook engelen die het oordeel kwamen uitvoeren. De engel die door Egypte ging en de eerstgeborene sloeg. De engel die door het leger van Assyrië sloeg, ging en 185.000 man sloeg. Er waren engelen dus om het oordeel uit te voeren, engelen om te beschermen, engelen om een boodschap te brengen. We denken ook aan Abraham, waar engelen kwamen in de gedaante van een man. Om Abraham te vertellen dat een zoon geboren zou worden, maar ook dat Sodom en Gomorra verdelgd zouden worden. Allerlei taken liet de Heer door engelen uitvoeren. Als er dan een engel kwam, hoe zag die engel eruit? Nou, dat was heel verschillend. Soms kwam die engel in een mensengestalte. Zoals bij Abraham. Soms was de engel, waren de engelen onzichtbaar voor de meeste mensen. Denk aan Elisa. Zijn knecht zag hem niet. Elisa, die vurige paarden en wagens rondom, de knecht zag die niet. Elisa zag ze wel. Maar het waren daar vurige gestalten. Soms was de gestalte aan de hemel. Soms werd die engel door niemand gezien. En die engel die in het leger van de Assyriërs 185.000 man doodde, die is door niemand opgemerkt. God kon zijn engelen heel verschillend naar voren brengen, heel verschillend naar deze aarde sturen. Deze nacht doet hij het op de meest opvallende manier. Daar in de velden van Efrata, waar de herders bij elkaar zitten, daar verschijnt ook een engel. Maar hij verschijnt niet zo voorzichtig, zo menselijk als aan Abraham. Nee, met dat die engel daar is, is de heerlijkheid van de Heer om hem heen. Op zo'n manier als dat het nog nooit eerder gebeurd is. Dat is de reden dat ik een aantal van die voorbeelden noemde. Wij kunnen denken, ja, een engel komt rechtstreeks uit de hemel. Dus logisch dat hij vol is van de heerlijkheid van de Heer. Maar dat is dus niet gewoon. Meestal was het niet zo. Maar hier deze engel, die komt in volle glorie. De heerlijkheid des Heer omscheen hen. Daar, op de velden van Efrata, daar is een stukje hemel op aarde. Vol van die hemelse heerlijkheid. Wat zegt dat? Daarvoor moeten we ook even naar het Oude Testament terug. Het woord heerlijkheid is in het Hebreeuws kaboot. En misschien zijn er wel kinderen die dat woord kennen uit de naam. Kaboot. Aan welke naam moet je dan denken? Denk aan Ikaboot. Dat was de zoon van Pinaas, die baby die geboren werd. Toen verteld werd dat de ark door de Filistijnen geroofd was. De vrouw van Pinaas die schrok er zo ontzettend van. En ze moest een kind baren. En toen hoorde ze dat die ark geroofd was, gestolen was, meegenomen. Daar schrok ze zo van. Ze zag geen toekomst meer. En toen haar kind geboren was, toen zei ze eigenlijk, ja, wat moet dat kind in deze wereld waar de ark weg is? Ze wist nog maar één naam te bedenken. Dat was Ikabod. En dat betekent geen eer, geen heerlijkheid. De eer is weg uit Israël. Dat was haar grote nood. De Heer heeft zich teruggetrokken. Hij heeft de ark laten meenemen. En nu is de Heer niet meer onder ons. Geen eer meer. Geen hoop voor Israël. Ikabod. Iets dergelijks maakte Ezechiël ook mee. Ezechiël was een profeet in de tijd van de ballingschap. Dat is een hele poos later. Dus waar we het net over hadden, die Ikabod die werd geboren nog voordat David koning was. Toen werd David koning, Salomo werd koning, de tempel werd gebouwd. En er kwamen nog een heleboel koningen daarna. Die tempel die stond daar steeds maar. En in de tempel stond de ark. De ark was weer terug. En die stond daar in Jeruzalem in de tempel. En dat was het meest kostbare van het volk Israël. Daar in Jeruzalem, er was een koning die God gegeven had. En er was de tempel met de priesters die God daar gegeven had. Maar dat duurde een paar honderd jaar. En toen werd Jeruzalem ingenomen door de Babylonische legers. De stad werd verwoest, de tempel werd verwoest, de ark werd meegenomen. In die tijd was Ezechiël profeet. Toen hij profeet was, toen was hij al wel weggevoerd uit Jeruzalem. Maar de tempel stond er nog. Het zou een paar jaar later zijn dat die tempel ook werd afgebroken en de ark weggenomen. Maar toen kreeg Ezechiël al in visioenen te zien dat de heerlijkheid van de Heere verdwijnen zou uit Jeruzalem. Hij zei dat tegen het volk, maar die geloven dat niet. Zei, dat kan toch niet? God heeft beloofd dat hij hier wil wonen. Dat is de tempel van God, de enige tempel van God. Hij kan het niet maken dat die tempel afgebroken wordt. Maar Ezechiël die had het gezien op Gods gezag. De tempels worden afgebroken en hij zag zo in zijn visioenen de heerlijkheid van God die vertrok. Hij had het ook kunnen zeggen, Ikabod, geen eer meer, geen heerlijkheid. Voor ons kan dat een beetje ver weg lijken. Wij hebben geen tempel, wij hebben geen ark. Maar het zou zijn als wanneer tegen ons gezegd zou worden, de Heere werkt niet meer. Het is voorbij. Hij heeft de kerk hier gebouwd, maar hij heeft zijn kerk weggenomen. Hij is gestopt. De Heere werkt niet meer in deze wereld. Er zal niemand meer zalig worden. De Heere zal geen harten meer vernieuwen. Hij is teruggetrokken. Hij heeft zich teruggetrokken in zijn hemel en hij laat de aarde over aan de goddeloosheid. Dat gevoel hebben we toch al wel eens, of niet? Dat gevoel van, wat een vreemde wereld. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat moet er van deze wereld terechtkomen? Zoveel goddeloosheid, zoveel wetten die tegen Gods woord ingaan. Zoveel oorlogen, zoveel vreemdheid. Je kunt dan wel eens het gevoel krijgen dat God zich aan het terugtrekken is. Maar als God nu zou zeggen, ik doe dat ook helemaal. Ik stop ermee. Mijn aanwezigheid, mijn nabijheid, mijn genade. Die hebt u veracht. Het is over. Er zijn wel plaatsen waar hij dat gedaan heeft. Er wordt er wel gewezen op de brieven in Openbaring. Waar ook staat, als u zich niet bekeert, zal ik de kandelaar van u wegnemen. Nou, er zijn ook plaatsen, daar was toen een grote gemeente, een grote christelijke gemeente. En er woont nu in de hele omtrek niet één christen meer. Maar dat is dan nog maar één dorp, één stad, één streek. Maar wat nu als de Heere zou zeggen, ik trek me helemaal terug. Zou je er ook wanhopig van worden? Of zou je schouders ophalen en zeggen, nou ja, ik kan eigenlijk best zonder God leven. Hoef ik ook niet meer naar de kerk. Hoef ik niet meer uit de Bijbel te lezen, hoef ik verder niks meer van aan te trekken. Kan ik gewoon mijn eigen leven leiden en gewoon de dingen doen die ik leuk vind, die mijn hart me ingeeft en die de wereld ook doet. Vind ik eigenlijk helemaal prima. Nou ja, er waren toen ook genoeg mensen die vonden het wel prima. Die maakten zich er niet druk om. Al waarschuwde de Heere nog zo, ik denk erom. Ik ga mij terugtrekken. Ze trokken zich er niks van aan. Ze zeiden, maar ja, het gaat toch goed zo. We leven ons leven, we hebben eten en drinken genoeg. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar als je hart open gaat, als je hart gevoelig wordt, als je besef krijgt van je ziel en van de eeuwigheid, dan wordt het zo anders. Als je ontdekt hoe belangrijk God is. Dat je God echt niet missen kunt. Als je ermee geconfronteerd wordt dat je sterven moet. En sterven is God ontmoeten. En je denkt dan, Als ik nu hier op aarde God niet ken. Als ik het hier zonder God moet stellen. Als hij niet meer werkt. Als hij niet bekeert. Als hij geen mensen bij hem brengt. Wat dan? Ikabod. Hoe vreselijk. En terecht. Toch. Wij maken het toch naar. Als wij gewoon kunnen leven net alsof er geen God is. Nou ja, af en toe een stukje de Bijbel lezen. Maar dan gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag en ons eigen ding doen. Wij maken het toch naar dat God zegt. Nou, als je me dan niet nodig hebt, dan trek ik me maar terug. Als je dan alles doet wat tegen me ingaat. Als het volk waar ik, dat geldt toch ook voor Nederland, waar ik zoveel gesproken heb. Als dat volk dan zijn eigen gang gaat, ga ik ook maar mijn eigen gang. We zouden het verdienen. Dan is het alleen een wonder als God zegt, ik doe het niet. En dat wonder heeft Ezechiël gezien. Daarom lazen we Ezechiël 43. Ezechiël 43 vers 2. En zie, de heerlijkheid van de God Israëls kwam van de weg naar het oosten. Dat was die heerlijkheid die weggegaan was. Weggetrokken van Jeruzalem. En nou zegt Ezechiël, ik zie je weer. Hij komt weer. Nu daagt het in het oosten. Dat wat Ezechiël in feite gezien heeft. De heerlijkheid van de Heer die kwam weer richting Jeruzalem. En die kwam om bezit te nemen van die stad. En de laatste woorden die we lazen. Vers 9 van Ezechiël 43. En ik zal in het midden van hen wonen in eeuwigheid. De heerlijkheid des Heren kwam weer in Israël. De heerlijkheid van de Heere. Die mag Ezechiël profeteren. Die komt weer. En nou gebeurt het. Dan zitten daar die herders. In de stilte van de nacht. Daar daalt een engel af. En de heerlijkheid des Heeren omschenen. Zo laat de Heere zijn engel komen. En nogmaals. Niet als een soldaat. Alleen maar. Niet als gewoon een man. Als een reiziger zoals bij Abraham. Maar met de volle hemelse heerlijkheid. Zo heerlijk is er nog nooit een engel geweest. In het hele Oude Testament niet met zoveel heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. De Heere heeft hem met eerbied bedoeld een stukje hemel mee laten nemen. Daar een heel klein stukje van deze wereld. Daar was de hemelse heerlijkheid. En de Heere zegt daarmee, hier wil ik wonen. Dat is voor die herders wat geweest. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Zouden ze ook nooit meer zo meemaken. Maar het is voor ons ook wat. Als we het maar zien, dat de Heere zegt, ik heb mij niet teruggetrokken. Ik wil wonen in mijn volk. Terwijl Israël dat niet verdiend had. Terwijl niemand dat verdiend heeft. En als God dat daar doet, dan is dat voor Israël een boodschap. Maar het wonder is dat we mogen horen uit heel die schrift, het is een boodschap voor allen. Hij wil niet alleen wonen in Israël. Dat was wel de plek waar hij was, dat was in Israël. Maar hij wil wonen op aarde. Johannes zegt het zo. Het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wij hebben die heerlijkheid zo niet gezien. Die heerlijkheid zullen we zien als Jezus terugkomt. Als Jezus terugkomt, dan zal het even majesteitelijk zijn. De heerlijkheid des Heren omschijnt hem. Hij zal komen in volle glans en glorie. We zullen die hemelse heerlijkheid ten volle zien als we bij hem mogen wonen. Lees Johannes 17. Daar zegt de Heer Jezus het zo: Vader, ik wil dat waar ik ben, dat ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En wie daar zal zijn, die zal Gods heerlijkheid zien. Wat zie je er nu al van? Kunnen wij er nu al iets van zien, van die hemelse heerlijkheid? Als er nou niet bij ons een engel komt. Dan toch. Kijk, zoals hier bij die engelen is het verder ook nooit meer gebeurd. De apostelen hebben dit ook niet meegemaakt. Behalve op de berg der verheerlijking, maar dat waren er ook maar drie. De meeste apostelen, die hebben niet die hemelse heerlijkheid zo gezien als deze herders hier. Waarom dan nu wel? Vanwege die boodschap. De Heere die zegt het. Nu is Jezus geboren. En nu wil ik daarbij zeggen, hier kom ik. Ik kom naar deze aarde. Dus die geboorte van de Heere Jezus, die gebeurt in alle nederigheid. Maar die wordt vergezeld van de boodschap van de hemelse heerlijkheid. En daarvan zegt straks de engel, die al den volken wezen zal. Dit is niet alleen voor die paar herders. Dit is voor heel het volk. Ja, voor heel de wereld. God wil op naar deze aarde omzien. Hij wil onder ons wonen. Maar nog een keer, hoe kun je dan die heerlijkheid zien? Als je niet het letterlijk zo meemaakt. Nog even die tekst uit Johannes. Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. De heerlijkheid van God is vol van genade en vol van waarheid. Dat is wat hij laat zien. Zijn genade, zijn waarheid. Als je die in je hart mag zien, als je mag geloven hoe vol van goedheid, hoe vol van waarachtigheid hij is. Als dat woord voor je open gaat, dan zie je iets van Gods heerlijkheid. Niet met de ogen van je hoofd, met de ogen van je ziel. De heerlijkheid die zo anders is dan alles van deze wereld. Want deze wereld, die is niet vol van waarheid, die is vol van leugen. Die is ten diepste niet vol van genade, maar vol van boosheid. Maar die heerlijkheid van de Heer, die is zo zuiver, zo waar, zo eerlijk, zo liefdevol. Zuivere liefde. En zuivere waarheid. Zo is de Heere. Hebt u er iets van gezien? Is het woord voor je open gegaan? Mocht je het zeggen? Mocht je het beamen in je hart? Ja, zo is de Heere. Hij is zo genadig. Hij is zo waarachtig. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Als je het nog niet gezien hebt, dan wil hij het nog laten zien. Hij laat zijn woord uitgaan om je daar te brengen. Wat je door die woorden heen en in die woorden het mag gaan zien. Dat je ogen open gaan en dat je zult gaan zeggen. Ja, het is werkelijk. Er is niemand zoals hij. Wat heb ik hem nodig? En wat zal het heerlijk zijn om daar te zijn waar Christus is. Niets op aarde is daarmee te vergelijken. Niets is er wat we zo nodig hebben als dit. Ik zal bij u wonen. En dan mag u bij mij wonen. Het was de eerste, de engel. In de tweede plaats, de herders. De heerlijkheid des Heren daalde af. Waar was dat? In het veld. In het veld van Bethlehem, in het veld van Ephrata. Daar waren de herders bij elkaar. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Waarom daar? Waren nou die herders daarop aan het wachten? Zaten die herders nou zo verlangend uit te kijken? En heeft de Heer nou deze wereld overgekeken en heeft gezegd, ik zoek nou mensen die echt op mij zitten te wachten. Mensen die er echt mee bezig zijn. Misschien zit u wel zo in elkaar. Je denkt, ja, van die man of dat meisje kan ik het geloven als die bekeerd wordt. Want die is er zo mee bezig. Maar ik ben zo oppervlakkig. Ik ben zo makkelijk afgeleid. Van mij, voor eerst kan het voor mij niet. Dan moet ik eerst ook zo ermee bezig zijn. Er staat niks over. Staat niet dat die herders er zoveel mee bezig waren. Wat waren die herders aan het doen? Er staat, zij hielden de nachtwacht over een kudde. Dat was er met die herders aan de hand. Zij waren gewoon bezig in hun dagelijkse en nachtelijke beroep. Mensen net zoals de rest van Israël. Mensen die niet uit zichzelf naar God vroegen. Mensen die het niet verdienden dat de Heere bij hen kwam. Maar de Heere komt. Soeverein. Vrij. U zit hier niet omdat u het verdient. U hoeft dus ook niet te denken, ja, maar als ik nou al 50 jaar naar de kerk ga, elke zondag 2 keer naar de kerk, het is toch onderhand wel tijd dat ook mijn hart vervuld wordt met Gods genade. Dat is niet waar. Al zit u de 80 jaar en dan zit u elke dag van de week, dan verdient u het niet. Want uw hart wijkt van de Heere af en mijn hart wijkt van de Heere af. Als de Heere komt, als de Heere spreekt, als de Heere zijn heerlijkheid toont in je ziel, dan is dat genade. Dan kun je alleen maar zeggen, Heere, bent u gekomen? Hebt u naar mij omgezien, die niet naar u omzag? Genade. Genade voor deze herders. Maar die ze eigenlijk in eerste instantie niet goed konden plaatsen. De heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Daar zo plotseling in die nacht, daar was daar die hemelse heerlijkheid om hen heen. En ze schrokken. Ze schrokken zo geweldig. Ze vreesden. Met grote vrezen. Was dat nu Gods bedoeling? Is God daar nou op uit dat we gaan vrezen met grote vrezen? Je kunt dat gevoel ook wel eens hebben. Toch? Als je iets hoort van de grootheid, de heiligheid van de Heere. Als je hoort van de wederkomst van de Heere Jezus. Dat je kunt denken, ik ben er eigenlijk bang voor. Ik durf God niet onder ogen te komen. Ik durf niet uit te zien naar de wederkomst. Het is zo aangrijpend. Zo vreeswekkend. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar daar moet het dus in de kerk helemaal niet over gaan. Geen hel en verdoemenis. Nee, het moet gaan over de liefde. Over de goedheid van God. En dat je zo blij mag zijn. Als je gelooft. Dat de Heer zo trouw voor je wil zorgen. Je moet niet vrezen. Zo kun je het soms denken. En God moet je vooral een goed gevoel geven. Dat is toch niet hoe de Bijbel erover spreekt. Deze herders, zij vreesden. Moet je dat dan eerst doen? Dus je mag eigenlijk nog niet de genade van God, ja, zoeken. Je mag nog niet denken dat het voor jou is als je nog niet zo gevreesd hebt. Wordt zelfs wel eens zo gezegd. Maar je moet eerst in de wanhoop komen. En als je wanhopig bent en het gevoel hebt dat je verloren gaat, ja, dan kun je behouden worden. Dan mag je horen van de genade van God. Dat is ook niet waar. Dat is ook niet wat hier staat. Er staat niet, eerst moet je en dan misschien. Wat staat hier? Er staat hier eenvoudigweg dat er een groot verschil is tussen hemel en aarde. Het is zo. God is anders. En dan kunnen we wel alleen maar vriendelijke woorden gebruiken. En praten alsof God een of andere Sinterklaas is. Die alleen maar vriendelijke dingen tegen je wil zeggen. Maar dat is niet waar. De hemel is niet een soort aards superparadijs. Waar het alleen maar gezellig is. En waar je eindeloos kerstmaaltijden hebt. En nou ja. En wat hier zomaar voorbij gaat, 1 dag en dan is het weer klaar, dat is dan in de hemel tot in eeuwigheid. Dat is niet waar. De hemel is heerlijk. De hemel is zo anders dan de aarde. En dat ga je ook ervaren. Als je het woord van God gaat verstaan, dan krijg je er een besef van. En de Heere die kan dat op verschillende manieren werken. Maar je gaat voelen, God is anders dan wij. God is heilig. En ik ben onheilig. God is heerlijk. En ik ben zo oppervlakkig. En nogmaals, de manier waarop je dat beleeft is verschillend. En wat hier over de herders gezegd wordt, is echt niet iets wat precies iedereen zo moet beleven. Dit was een bijzonderheid. Maar we zien hier wel, de hemel is anders dan de aarde. God is vreselijk, staat er in de Bijbel. God is vreselijk. Als we dat lezen, dan denken we, nou, dat is ook wat. Hè? Maar dat is anders dan dat wij het vaak opvatten. Niet vreselijk, vreselijk onaangenaam, maar vreselijk in de zin van vreeswekkend. Zeer te vrezen. Daar word je zo klein bij. Daar voel je zo bij. Het zit niet goed met mij. Zolang als ik mijzelf met andere mensen vergelijk, dan kan ik nog denken, eigenlijk valt met mij best mee. Zoals die doe ik het niet. Zoals die praat ik niet. Zo oppervlakkig als die leef ik niet. Maar als je met God gaat vergelijken, met de heiligheid van Gods wet, met de hoogheid van Gods hemel, met de zuiverheid van Gods liefde, dan blijft er toch van jezelf eigenlijk niks over. Dan moet je zeggen, Heere, tegenover u ben ik maar stof en aas. Zij vreesden. Herken je dat? Vrezen. Met grote vrezen. Dat je zo klein wordt. Zo nederig. Het licht van God. Maar als ik dan zou vragen, wie heeft lust de Heere te vrezen? Dan zou je kunnen denken, nou ik niet. Zo. Als God zo is, zo. Ja, angstaanjagend. Wie zou er dan lust hebben? Wie zou er dan zin hebben om de Heere te vrezen? Ik niet. Toch. En toch. Als je goed mag zien, dan zeg je, het is. De Heer is zo goed. Hij is anders. Hij is heilig. En al mijn goedheid die smelt weg. En er blijft bij mij alleen maar nederigheid en nietigheid en slechtheid over. Maar toch. Al blijft er van mij niks over. De Heer is zo goed. Oh, als het maar zo zal zijn, dat ik bij deze God mag horen, dat zal me toch het allerbeste zijn. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ja, hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Maar ja, hoe kun je dat dan? Hoe kun je deze God onder ogen komen? Onze laatste gedachte, de Heere. Zij vreesden met grote vrezen. En nog een keer die vraag, moeten wij dat ook? Ik zei niet op deze manier. Dat blijkt. Want de herder, de engel zegt het. Vrees niet. Nee, zegt hij. Nee, herders. Zo hoef je niet te vrezen. Ja, maar u hebt net toch gezegd dat God gevreesd moet worden. Dat God vreeswekkend is. Ontzagwekkend. Ja, dat is ook zo. Maar niet vrezen wat hier gebeurt. Het vrezen hier, dat is in grote angst. Dat is de vrees waaronder ze wel zouden willen wegvluchten. Waarvan ze denken, ja maar bij deze heerlijkheid kan ik niet bestaan. Die hoeft er niet te zijn. Maar wel een diep ontzag. Dat kan niet anders. Want de hemel is anders dan de aarde. Maar hoe kun je dan die angst voor God kwijtraken? Nou, naar dit woord luisteren. Vrees niet. Dat is wat de Heere zegt. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor God. Waarom niet? Nou, de engel zou kunnen zeggen, vrees niet, want ik ben niet zo kwaad als ik eruit zie. Herders, je hoeft voor mij niet bang te zijn. Ik kom hier niet om jullie neer te slaan, hoor. Ja, dat zegt hij niet, dat zou hij kunnen zeggen, maar dat zou ze niet helpen. Want dan was er altijd nog die hemelse heerlijkheid, die glans die niet van de engel was. Maar die glans, die heerlijkheid die van God was. Al zou die engel dan wel vriendelijk zijn, dan voelden ze nog, maar God dan. God is vreeswekkend. Die engel zei al helemaal niet, vrees niet herders, want ik vind jullie eigenlijk wel aardig. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik wil jullie wel sparen. Dan zouden die herders toch helemaal zeggen, wij... Wat is er in ons voor reden dan? Er was ook geen reden. In onszelf is reden om wel te vrezen. We hebben tegen God zwaar en menigmaal misdreven. Maar wat is het dan waarom je niet hoeft te vrezen? Er is één reden. Vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad van David. Vrees niet. Want Jezus is geboren. Dat is echt de enige reden. Buiten de Heer Jezus om heb je alle reden om te vrezen. Het is als mensen zeggen, och, je moet allemaal niet elkaar zo bang maken en het is allemaal zo erg niet en het valt wel mee. Dat is niet waar. Buiten de Heer Jezus om hebben we echt te vrezen. Buiten de Heer Jezus om geldt dat God een verterend vuur is. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Je moet niet denken dat je wel overeind zult blijven. Als je met God te maken zult krijgen. En als je het zelf moet doen. Als je met God geconfronteerd gaat worden. En staat daar gewoon in je eentje. Dan blijft er niks van je over. Dan heb je zoveel reden om te vrezen. Maar hier, Jezus is geboren. Daar valt die reden weg. Waarom dan? Hoe kan het dan? Omdat God zijn heerlijkheid verbergt. Dat God zijn heerlijkheid verbergt. Achter de nederigheid van Jezus. Als hij met zijn volle heerlijkheid komt tot mensen in hun volle verlorenheid, dan worden we door die heerlijkheid van God verteerd. Wat een wonder is het dan, dat die heerlijkheid van God alleen daar in het veld van Efrata was. En daar een klein stukje verderop, in Bethlehem, daar is die heerlijkheid niet. Dan zouden die herders kunnen zeggen, weet je, we blijven mooi hier. Hier hebben wij Gods heerlijkheid gezien. Hier is het goed. Maar dat doen ze niet. Ze zeggen, kom mannen, laten we gaan naar Bethlehem. Laten we gaan kijken. Ja, wat is daar dan? Nou, de engel heeft gezegd, daar is een kind geboren in de kribbe. Ja, maar dat kan nooit zo mooi zijn als dit. Hier heb je Gods heerlijkheid gezien, dat is toch goed? Heb je dat nooit? Als je denkt, zag ik maar iets, maakte ik maar iets mee, iets indrukwekkends. Een visioen, een gebeurtenis, die ik heel mijn leven niet vergeten zal. Iets bovennatuurlijks. Iets van de hemel afstraalde in mijn kamer. Dan zou ik geloven. Maar zo dachten die herders niet. Die herders zeiden niet, man en dier hebben toch genoeg aan? We hebben nu de heerlijkheid van God gezien, hier kunnen we het wel mee doen. Nee, zeiden, kom, we moeten gaan. Het allerbelangrijkste is daar gebeurd. Jezus is geboren. En ze gingen met haast. En ze vonden het kindje en zijn moeder en Jozef, dat kindje liggen in de kribbe. Maar daar zagen ze niks van Gods heerlijkheid. En even later gingen ze de stal weer uit en ze gingen het dorp door en ze gingen tegen alle mensen in Bethlehem vertellen dat daar een kindje was geboren. En als de mensen dan vroegen, nou wat hebt u dan gezien, dan konden ze alleen maar vertellen van een gewoon kindje. Dan zouden ze wel kunnen vertellen, nou en weet u, we hebben ook Gods heerlijkheid gezien. We hebben ook een bovennatuurlijke hemelse ervaring gehad. Dat zouden ze kunnen vertellen. Maar daar konden die mensen in Bethlehem niks mee. Want God ging niet die heerlijkheid nog een keer geven. En toch zeiden die herders, we hebben nu zoiets moois te vertellen. We kunnen alle mensen vertellen over de Heer Jezus. En al die mensen, als ze het zouden doen, de meesten deden het niet, maar als ze het zouden doen en ze kwamen in die stal, dan zagen ze helemaal niet die heerlijkheid. Maar ze zagen wel Jezus. En dat was genoeg. God heeft zijn heerlijkheid verborgen achter de nederigheid van Jezus. Maar die heerlijkheid, die was er wel. Die goddelijke genade, die belofte van God, dat hij zegt, ik wil bij hen wonen, die bleef staan. Alleen God gaat hier vertellen hoe. Niet door de hemel hier rechtstreeks te tonen, dan zouden van Israël er niks meer overblijven. Hij zegt, ik ga werken via dat kind, maar al die heerlijkheid onzichtbaar is. Nog een keer Johannes. Johannes, die heeft het gezien. Toen was Jezus al wel wat ouder. Toen was Jezus 30 jaar. Maar hij is nog dezelfde gewone mens. Eenvoudig. Haast armoedig. Nederig. Gewoon. En Johannes zei, ik heb naar Jezus gekeken. En ik heb zijn heerlijkheid gezien. Wat zag u dan? Had hij een stralenkrans om zijn hoofd? Nee. Ik heb Jezus gezien. Wat zag je dan, Johannes? Ik heb hem in het hart gezien. Hebben ze een heerlijkheid aanschouwd vol van genade en waarheid. God heeft in Christus zichzelf geopenbaard. Maar hij heeft wel het zo gedaan. Dat hij zo nabij komt. Hij heeft onder ons gewoond. Hij was een mens. Als wij. Behalve, hij had geen zonde. Hij kwam in die nederigheid om hier op aarde de zonde weg te nemen. Zie, zei Johannes de Doper. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Eerst de zonde wegnemen. En dan de volle heerlijkheid. Als het andersom zou gaan. Dan hadden we reden om net te doen als die herders. Wegvluchten. Maar nu hebben we alle reden om net te doen als die herders. Tot hem vluchten. Hij komt nabij. En om zo te zeggen, hij schuift nou zijn genade vooruit. Hij zegt, die volle heerlijkheid, die heiligheid, die hoogheid, die moet je wel beseffen. Je moet wel weten dat God anders is. Wat je nou mag gaan zien. Wat de Heer je verkondigt. Wat de Heer dichtbij brengt. Dat is die grote genade. Dat hij zondaren wil ontvangen. Zondaren die moet zeggen. Ja, maar ik kan niet bij God wonen. Wie is het eigenlijk die bij een eeuwige groet wonen kan? Ik niet. Dat is ook zo. O wonder. Wonder van goddelijke genade. Terwijl hij weet dat u niet bij hem kunt wonen. Zegt hij, dan kom ik eerst. Dan kom ik eerst bij u wonen. Dan kom ik u opzoeken. Opdat u straks bij mij kunt wonen. En hoe dan? Deze zaligmaker opzoeken. Deze zaligmaker omhelzen als de enige redding. Dan schuif je dus Gods heerlijkheid niet aan de kant. Dan weet je ervan. Je weet dat je voor God in jezelf niet bestaan kunt. Dat ga je erkennen en zeggen, Heer, u hebt gelijk. Als u in het recht zou treden, gade slaan met ongerechtigheden, kan ik niet bestaan. Maar je schuift zijn goedheid ook niet aan de kant. Je zegt ook niet, Heer, het kan voor mij toch niet meer. Integendeel, je zegt, Heer, nou, je hebt u uw zoon gegeven. Als ik het ergens zien mag dat u begaan bent met ons lot, dat dit uw menens is om zondaren zalig te maken, is het daar, in de kribben, waar niks van Gods heerlijkheid zichtbaar was. Maar toch heel Gods heerlijkheid, als het ware, in verborgen lag. Hij wil bij ons wonen. Wat is er nog meer voor nodig? Nog even Ezekiel 43. Daar staat er, als de Heere zegt, ik wil mijn heerlijkheid tonen en ik wil bij hen wonen, dan zegt hij ook, dan gaan de zonden eruit. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen hunner koningen verre van mij wegdoen. Staat er in vers 9. En ook verder in dat hoofdstuk. De Heere zegt, daar waar ik ga wonen, moet de zonden worden opgeruimd. Je kunt niet jezelf handhaven. Je eigen leven blijven leiden. Je eigen wil de boventoon laten voeren. Dat is geen buigen voor de Heere. De Heere zegt, waar ik ga wonen, dan moet de zonde eruit. Het zal dan ook zijn in de eeuwige heerlijkheid. Waar u dan komt te wonen, daar zijn de zonden eruit. Of u houdt zo van uw zonden. U handhaaft u zelf met uw zonden. Als je zonden vasthoudt, daar kom je op de plek waar Jezus niet is. Niets meer van Gods heerlijkheid, niets van Gods genade, niets van Gods waarheid. Daar blijf je met je zonden, met de duivel over. Als je nu zegt, ik leef liever nog even mijn eigen leven. Dan loop je het gevaar, een groot gevaar, dat je leven eeuwig wordt. Een eeuwige dood, altijd met je eigen zonde en duisternis overblijven. Er zijn maar twee plaatsen. De ene plaats, daar mag je met je zonde en al naartoe. Daar mag je houden wat je wilt. De andere plaats, er is geen plek voor de zonde. Maar dan krijg je toch ook wat je wilt. Als je de zonde niet meer wilt. Als je de zonde zo lelijk bent gaan vinden. Als je zelf zo tegen bent gaan vallen. En als je zo goed wordt. Wat Johannes zegt. Het woord heeft onder ons gewoond. Hij kwam bij ons. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wordt dat je daar je hart wel eens warm van? Als je dat leest in het woord van de Heer, dat Christus onder ons woonde. Word je hart er verlangend van om zijn heerlijkheid te zien? Is je hart het eens geworden met Gods genade, Gods waarheid? Dan kan het niet anders of je verlangt je zonde kwijt te raken. En eeuwig daar te zijn waar geen dood meer is, waar geen zonde meer is. Waar Christus zal zijn, alles en in allen. Hij heeft onder ons gewoond. Opdat wij bij hem kunnen wonen. Amen.